De brief aan de Filippenzen, Filippenzen 3, vers 20, tot en met Filippenzen 4, vers 9. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Daarom, dierbare broeders en zusters, die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn in de Heer. En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is. Kortom, door al wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u verteld heb en heb laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Lof zij u Christus.
Vanavond vieren wij het kerstfeest en morgen tot 6 januari is het kerstfeest. En je zou kerst eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met de Big Bang. Het begin van het universum waarin wij leven. En wetenschappers kunnen met ruimtetelescopen, fascinerend vind ik dat, teruggaan in de tijd eigenlijk tot vlak na het begin van die Big Bang. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ik geloof door radiogolven en door licht dat opgevangen wordt, waarvan je weet dat het oneindig oud is. En dan krijg je een beeld op wat er gebeurde vlak na die oerknal, na dat begin. Je zou kerst, de geboorte van Jezus Christus, het is heel klein, maar het is eigenlijk ook zo'n oerknal. Het is het begin van een compleet nieuw universum, van een hele nieuwe wereld. Van een hele cultuur ook, die zich heeft gevormd in 20 eeuwen christendom. Prachtige kathedralen, met theologische denksystemen die schitterend zijn. Maar ook met ziekenhuizen, universiteiten, de verklaring van de universele rechten van de mens. Het komt allemaal voort ergens uit het kind van Bethlehem. Het zit al in hem besloten. De afschaffing van de slavernij. Die hele christelijke cultuur die heeft onze samenleving diep, diep doordrenkt. En zet mensen steeds opnieuw in beweging en raakt mensen ook steeds weer, waardoor ze omkeren en hoop krijgen en licht en hun leven willen omwerpen. Je zou kunnen zeggen, het is viraal gegaan, dat bericht van Jezus Christus en wie Hij is. En wat ik nou zo prachtig vind in zo'n brief van Paulus, ja, daar zit je dus eigenlijk, dan ga je eigenlijk terug in de tijd, net als met zo'n ruimtetelescoop, en dan zit je heel dicht bij die oerknal en dan zie je wat een enorme kracht er in Jezus zelf zit. Dat hij het leven van Paulus zo heeft weten te raken, dat Paulus in deze brief zegt: ik verlang ernaar, ik streef ernaar Christus te winnen. Dat is het diepe verlangen van zijn hart. Om hem te kennen in de kracht van zijn opstanding, om te delen in zijn lijden en om met hem op te staan tot een nieuw leven. Dat is de grote drive in het leven van Paulus. Christus leren kennen. Daar zet hij alles op in. Dat is de concentratie van zijn leven. Hij zegt: opdat ik het eens mag grijpen, die hoofdprijs die voor me ligt, van degene door wie ik zelf gegrepen ben. Ik ben gegrepen door hem. Dus in hem gloeit iets, een enorme kracht. Paulus was eerst anders. Eerst stelde hij zijn kracht en zijn zekerheid in zijn opleiding, zijn theologische opleiding. Hij had het heel ver geschopt. Hij was een fariseer. Hij was afkomstig uit de juiste stam in Israël. Hij was zodanig gegrepen dat hij zelf die nieuwe secte, die christenen, begon te vervolgen. Hij heeft mensen gedood omdat hij dacht dat God dat van hem vroeg. En opeens, voor de poorten van Damascus, bang, ging het licht op en is zijn hele leven omgedraaid. En je zou kunnen zeggen, in die brief aan de Filippenzen zien we dus iets van die glans en van die kracht, 60 na Christus. En die apostel Paulus, die is de wereld ingegaan, die heeft Europa bereikt, heeft kerken gesticht en door hem, via hem als het ware, zitten wij hier nu ook. En vuurt hij ons aan, ook vandaag nog. Er zit zoveel kracht ook in deze brief, dat is prachtig. Paulus heeft iets ontdekt. Dat er vrede is. In een wereld die eigenlijk geen vrede kent. Dat je daar toch vrede kunt vinden. Eerst had Vent ook gezegd, Paulus zit in de gevangenis. Hij is ziek. Hij voelt dat hij misschien bijna gaat sterven. Van zijn zwakte maken andere predikers gebruik. Om hem eigenlijk een hak te zetten. Hij schrijft aan een gemeente in Filippi die het niet gemakkelijk heeft. Ze wonen in een Romeinse kolonie waar Caesar aanbeden wordt. Zo'n kolonie, ik zei het al eerder, is een soort voorpost van de Romeinse cultuur. Alles ademt die Romeinse waarde van kracht, van geweld ook. En daar is een kleine christelijke gemeenschap en die heeft het niet gemakkelijk. Die volgt Jezus. En nou zegt Paulus, schrijft aan hen, en wat dan opvalt is de vreugde die hij heeft. Dat je gevangen zit en dat er toch vrede is. En hetzelfde proeven we eigenlijk bij de moeder van Samuel, de lofzang van Hanna. We hebben het gelezen, zo prachtig. Eigenlijk ook heel wonderlijk. Ze krijgt een kind, dat is natuurlijk een groot wonder, heeft ze naar verlangd. En dan zou je zeggen, dan dankt ze God omdat ze eindelijk de vervulling van haar leven vindt, dat ene kind. Maar wat doet ze? Ze brengt hem op 3-jarige leeftijd naar de tempel. En als ze dan die lofzang zingt, dan aanbidt ze God omdat ze zegt, de balgen van de geweldige zijn gebroken. Omdat ze iets ervaart dat in dat ene, dat kind van haar, die Samuel, die naar een tempel gaat waar het corrupt is. Dat ze toch gelooft dat God zo bezig is dat als dit kind wordt geboren, als God zich zo aan zijn belofte houdt, ja, dan zal hij ook al die andere beloften waarmaken. En dan is het gedaan met de machtigen in deze wereld. Ook hier vrede, te midden van de onvrede, vreugde in een tijd van veel verdriet. Hoe komt Paulus nou bij die vreugde en bij die blijdschap en bij die vrede? Laten we de brief doorlopen, een paar versen aanstippen. Paulus zegt, wij hebben ons burgerrecht in de hemel. Daarmee begint hij. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Al die mensen in Filippi, die hadden het Romeinse burgerrecht. Het waren alleen Romeinse burgers die daar woonden. En die leefden helemaal in de sfeer van Rome, die droegen dat uit in Griekenland. Paulus zegt, met jullie, met ons is het anders. De kerk is eigenlijk ook zo'n kolonie, zo'n voorpost van God in deze wereld, waar een andere sfeer heerst, niet de sfeer van Rome en de sfeer van de keizer, maar de sfeer van Jezus Christus. En Paulus heeft het er voortdurend over dat jullie in Christus zijn. Dat je als het ware wandelt in de sfeer van Jezus Christus. En Paulus zegt, er is een werkelijkheid, een toekomst, die is een aantocht, het leven van de toekomst. En jullie mogen daar nu al in delen. En hij roept die gemeente op om het leven van de toekomst te leven. We leven in wereld 1.0, die gaat voorbij. Deze wereld gaat voorbij met al haar begeren, met al haar verlangens, met al haar oorlogen. Maar er is een nieuwe wereld in aantocht, wereld 2.0. En de bedoeling van de kerk is dat u en ik leven als burgers van dat koninkrijk. En dat we in die sfeer leven en die sfeer als het ware ook verbreiden. En hij zegt, wij verwachten uit de hemel die toekomst van God, onze redder, de Heer Jezus Christus. En daar gebruikt hij precies dezelfde woorden die voor Caesar worden gebruikt. Soter Curios. Dood bedaard, zegt Paulus, terwijl de keizer regeert, terwijl overal beelden staan opgericht voor hem. Maar er is iemand anders, Heer en redder. En dat is Jezus Christus. Want hij is opgestaan uit de dood. De keizer had hem gekruisigd. Maar zelfs dat kruis heeft hem niet kunnen houden. De kracht van het leven en van de opstanding is doorgebroken. En daarmee is heel deze wereld geoordeeld aan het kruis. Ze gaat voorbij. En daarom, lieve mensen, mis de boot alsjeblieft niet. Want het koninkrijk van God is reëel. Richt je daarop. Verdiep je daarin. Leef daaruit. Leef daar naartoe. En dan zul je op de dag van Jezus Christus juichend voor hem staan. Paulus heeft het over, verderop in de brief, over die medewerkers. En dan zegt hij, wier namen geschreven staan in het boek van het leven. Het boek van het leven, dat komen we ook in het boek Openbaring tegen. In het boek Openbaring gaat het over de eerste dood en over de tweede dood. De eerste dood is de biologische dood. Die zullen wij allemaal ondergaan. We zullen allemaal sterven. En de angst daarvoor kan je soms naar de strot grijpen. Dat je denkt, straks ben ik er niet meer. Wil ik niet. Paulus heeft voor die dood geen angst. Want hij zegt, die dood is overwonnen. Hij komt en hij zal ons vernederd lichaam verheerlijken. Als Jezus Christus komt, dan zullen wij net zo'n stralend lichaam krijgen als hij. Maar waar je bang voor moet zijn, is die tweede dood. En die tweede dood is dat op de dag van het oordeel God zegt, ik ken jou niet. Jouw naam staat niet geschreven in het boek van het leven. En nou zegt Paulus, die medewerkers wier namen geschreven staan in het boek van het leven. Als je leven hebt toevertrouwd aan Jezus Christus, als je door de doop hem toebehoort, dan heb je een soort paspoort gekregen van het koninkrijk der hemelen. En je bent van hem. Je naam staat in het boek van het leven. Wat kan je dan ten diepste nog raken? Wat kan je dan nog deren? En dat is eigenlijk steeds wat Paulus doet in deze brief. Hij zoomt als het ware uit. En hij overwint de angst. Of hij zegt eigenlijk, de angst die wij voelen in deze wereld, die is ten diepste overwonnen. En daarom mogen wij leven vanuit de vreugde. Wat betekent het leven vanuit de toekomst? Wat betekent het toekomstige leven? Een paar dingen. Ik sla een paar vers over. In vers 4 staat, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Dat is dus een opdracht van Paulus aan de gemeente. Wees verheugd. Zou je kunnen zeggen, dat is een beetje raar, want ja, wij kunnen bij onszelf toch niet een soort kunstmatige vreugde oproepen, of wel? We kunnen toch niet altijd als blijde, shiny people door de wereld gaan. als teflonmensen die niets raakt. Maar dat bedoelt Paulus niet. Laat de Heer je vreugde zijn. En daarmee bedoelt Paulus eigenlijk, richt je op Jezus Christus, richt je op God. Want dat heeft een geheim in zich. Als je dat doet, dan zul je vrede gaan ervaren en vreugde. Waaraan ontlenen wij vreugde, waar verheugen wij ons op? Allerlei dingen, toch? Ik ben de laatste tijd aan het verliezen in het zoeken naar nieuwe schaatsen. Op internet eindeloos aan het zoeken wat zijn de beste, reviews lezen en zo, verheug ik me op. Ik kan me eindeloos op verheugen. Maar ik weet, als ik ze heb, dan is de lol er ook alweer snel af. Hetzelfde met de nieuwe racefiets. Dat ding staat een tijdje in de garage en op een gegeven moment fiets je er toch minder op dan je dacht. Ook tot leedwezen van je vrouw natuurlijk. Maar dat zijn dingen die ten diepste geen vreugde brengen. We hebben steeds weer dingen nodig waar we ons op verheugen. Maar als we ze hebben, dan is er ook weer een soort leegte, toch? En ook een soort onrust. En je kunt ook uit een soort verveling gaan kopen. Dat je denkt, ik weet niet wat ik moet, weet je wat? Ik ga naar de shoppingmall, gewoon eens even lekker mezelf verwennen of zo. Maar is dat nou vreugde? Gisteravond, lichtjesavond, hartstikke mooi. Al die mensen hier door de winkelstraat. Oliebollen, poffertjes, had Josephine het over. Snoep, wat ze kon kopen. Maar geeft dat nou echt vreugde? Of heeft dat toch ook iets leegs in zich? Wat zoeken we nou eigenlijk? En waar wordt je hart nou echt van vervuld? Paulus zegt, als je richt op Jezus Christus, als je richt op God, als je daar je aandacht op richt, dan zal er vreugde zijn. En zoek die vreugde ook. Verheug je nou eens, ook morgen, in wie Jezus is. Dat God ons zijn Zoon heeft gegeven. Wie Hij is, wat Hij ons heeft geleerd. Dat het evangelie er is, dat er een kerk is, dat de Heilige Geest er is. Verheug je in Hem. Dat Hij voor jou gestorven is. Dat Hij jouw zonde heeft gedragen op zijn nek. Aan het kruis. Dat je mag leven als een bevrijd mens. Dat er eeuwig leven is. Richt je erop en verwonder je er eens over. Verheug je erin. Het begint bij het gebed. Dat begint bij zingen. Uit volle borst. Dat begint bij een dienst bezoeken. Bij bijbellezen. En Paulus zegt daarom, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen, zegt hij wel direct. Paulus zit zelf in de gevangenis, dat zal geen pretje zijn geweest. En toch, er staat iets als zachtmoedigheid. Probeer net als Jezus te leven vanuit de zachtmoedigheid, want het kruis dat jij draagt en dat misschien heel zwaar op je drukt. De zorgen om een kind, zorgen om financiën, zorgen om je werk, zorgen om gezondheid. Dat kruis, dat heeft Jezus ook gedragen en het is niet het laatste. Het is overwonnen. En Hij leeft in jou. En daarom is Paulus dus eigenlijk iemand die zegt, christenen zouden niet in het zwart moeten lopen. Tuurlijk, dat kan. Vanwege je zonde en vanwege alles wat er in dit leven gebeurt. En toch, een christen zou iets van vreugde mogen en moeten uitstralen. Een binnenpretje. Hij leeft. Hij is de komende. En dan zegt Paulus vervolgens, wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden. Zorgen die zo op je kunnen springen, toch? Die alles weg kunnen halen. Je zit aan het kerstdiner en je maakt je zorgen over dit of dat. Of er is iets moois en toch ben je niet helemaal bij, want er drukt iets op je. Paulus zegt, breng het bij God. In alle omstandigheden, leg het aan God voor. Hoe futiel, hoe klein ook. Breng het bij hem en dank hem in uw gebeden. Dank God. Dus als je hem iets vraagt, dank hem ook voor wat er wel is. Ik weet niet wat uw ervaring is, maar mijn ervaring is, als ik ga danken, dan gaat mijn leven er ook anders uitzien. Dat valt er ongelooflijk veel te danken, toch? Dat we mogen leven. Dat er eten is en drinken, dat er vriendelijkheid is en goedheid. Probeer dat eens, te danken. En kijk eens wat dat met je doet. Of dat iets van de zwaarte misschien weghaalt. Danken is ook erkenning dat je schepsel bent en dat je nergens recht op hebt. Dat het je allemaal maar toevalt. En dat je dus ook eigenlijk helemaal niet meer recht hebt dan een ander. Dan gelukzoekers, zoals we ze noemen. Zijn we niet allemaal gelukzoekers? En is wat wij ontvangen niet allemaal genadegaven van God? Breng het bij hem. En dank hem in al uw gebeden. Staat er, en dan... Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Het gaat hier over de Shalom Adonai, over de vrede van God. En die gaat alle verstand te boven, ons begrip te boven, en zal je hart en je gedachten bewaren. Het is het beeld van een soldaat die bij de ingang van een huis staat, en dat huis is je hart. En in Spreuken staat, voor alles wat je hebt, bewaak de ingangen van je hart. Wat daarin gaat en uitgaat. En je gedachten, wat daarin en uitgaat, bewaak dat. En als je je richt op God, als je je richt op de vreugde van hem, als je je richt op de dankbaarheid, als je alles bij Jezus Christus neerlegt, dan zal er iets van vrede ontstaan, omdat je weet, het is bij hem bekend, mijn leven ligt in zijn hand. Hij weet een weg. En daarom kan Paulus ook danken. Hij zit gevangen in Rome. En toch dankt hij God. Want hij ziet ook, doordat zijn aanwezigheid daar is, dat mensen zich bekeren tot Jezus Christus. Met andere woorden, die vrede van God. Die mag ontvangen worden. En die bewaart je hart en je gedachten. Ik denk, gemeente, dat we hier iets op het spoor komen wat we in deze tijd zo ongelooflijk nodig hebben. Wat is er veel onvrede, toch? En woede ook. En een soort boosheid. Misschien ook wel bij jezelf. Als je naar het journaal kijkt. Of als je iets leest. Of je voelt het in je opkomen. En wat zegt Paulus nou? Wat is het recept dat hij geeft? Begin te danken. Zoek de vrede van God die alle begrip te boven gaat. Je kunt er niet bij. En toch is er iets van die vrede. En het derde wat Paulus zegt... Richt je aandacht op wat waar is, wat edel is, wat rechtvaardig is, wat zuiver is, wat lieflijk is. Dat vind ik ook prachtig. Waar richt je je aandacht op? Waar laat je doorvullen? Wat jaagt jou op? Het kwaad fascineert, toch? Waarom kijken we al die creamies en waarom kijken we al die thrillers? Maar Paulus zegt, richt je aandacht op wat goed is, op wat waar is... Op wat zuiver is. Dat is dus echt een keus. Je kunt je richten op wat niet zuiver is, op wat niet goed is, op wat onvolmaakt is in de ander, in de gemeente, in jezelf. Daar kun je alle aandacht naar doen. Kun je boos over worden, kun je over gaan schelden, kun je over gaan opwinden. Kun je anderen in meenemen. Dat is negatief. Maar Paulus zegt, richt je op wat waar is. Wat edel is. Wat rechtvaardig is. Wat lieflijk is. Wat eervol is, aan wat lof verdient. Maak nog luid hoe je thuis komt, hè? En je wordt aan je gevraagd, hoe was je dag? Begin je dan met datgene wat je tot hier zit? Je kunt er ook voor kiezen om te denken, nee, ik begin eens met te zeggen wat goed was. Wat waar was, wat mooi was. Zoek daarnaar. Morgen ook misschien aan het kerstdiner. Zoek daarnaar in elkaar, ook in het gesprek. Wat was nou mooi, wat is zuiver? Als je daar je aandacht op richt... Dan, zegt Paulus, zal de God van de vrede met je zijn. Dan ontdek je iets van die vrede van Jezus Christus. Afrondend, hier zien we wat de vredevorst doet. Te midden van de onvrede is, die er is, de gevangenschap van Paulus, is het toch een diepe vrede, omdat hij weet, ik ben van hem. Hij is in aantocht, hij regeert. En alles wat goed is en deugdzaam, daarin mag ik iets zien van hem. Er gaat veel mis. Maar er gaat toch veel meer goed. Zullen we ons daarop richten? Dat benoemen? En dan gaat er iets van ons uit. Dan zijn we mensen die licht verspreiden. Mensen die zelf ook vrede stichten. In de naam van de Heer die is gekomen en die komt. Amen.